Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is maandag, dag 306 van de invasie. Arjan, de situatie op de grond.
Nou ja, gisteren dus een bombardement van meer dan 40 raketten op verschillende Oekraïnse steden. Daar zijn ook mensen bij omgekomen. Alleen al in Gerson is er sprake van 16 doden en 64 gewonden. Wij zien ook dat het ministerie van Defensie zegt, naar aanleiding van deze aanval, dat Russen wel door hun munitie heen aan het raken zijn. Dan hebben ze het over de cruise missiles. Ja. Vandaag is er dus heel spectaculair een Oekraïense drone helemaal naar de legerbasis in Engels. Weet je wel, dat is eerder gebeurd, gevlogen.
Ja.
En dan zitten we dus 730 kilometer van Moskou af. En we zitten dus 600 kilometer van de Oekraïnse grens af. Het is echt spectaculair, hoor. En die is neergehaald, die Oekraïnse drone, door de Russen. En er zijn 3 Russische soldaten gestorven door de brokstukken die op hun hoofd vielen. Mm-hmm. En waarschijnlijk heeft Zelensky, is het een wraakactie dus voor die moordpartij van gisteren.
Nou ja, het is natuurlijk wel een hele belangrijke basis, hè, die Engelse basis. Want daar staan de TU-160 en 95 strategische bommenwerpers. Dat zijn bommenwerpers die met nucleaire wapens kunnen worden uitgerust. Maar wat nog denk ik veel belangrijker is, het is ook de belangrijkste basis voor de grote raketaanvallen op Oekraïne zelf. Dat wordt in belangrijke mate vanaf die luchtmachtbasis geregeld. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat de Oekraïners proberen om die basis kapot te krijgen. En je ziet ook op de Telegram-kanalen onmiddellijk kritiek verschijnen over de vraag van waarom kan Rusland hier niks tegen doen? We zijn op die manier zelf kwetsbaar.
Dus de luchtverdediging van Rusland stelt niet zoveel voor als een flinke drone naar ongestoord 600 kilometer kan vliegen.
Nou ja, goed, kijk, als je dus gewoon überhaupt kijkt hoe het gaat met de Russen. Hè, jij noemde net de Britten die dan roepen van, dus de Britse inlichtingendienst, het ministerie van Defensie, dat er een gebrek is aan kruisraketten. Ja, klopt, maar ze zeggen nog veel meer. Hè. Ze zeggen er is vermoedelijk nu een gebrek aan munitie over om de hele frontlinie te bestoken. En dat is natuurlijk toch gewoon een behoorlijk stuk grond. Hè? Dat is gewoon 1200 kilometer. En ze hebben mogelijkwijs nu niet meer de munitie op dit ogenblik, voor zover we weten, om dat hele gebied, om daar offensieve operaties uit te voeren.
Ja, en misschien kunnen we dit ook verbinden, dit hele probleem van de munitietekort aan Korea. Want wat ik dus zelf dus niet wist, is dat Noord-Korea stuurt dus regelmatig arbeiders naar andere landen toe om te werken in de wapenindustrie. Mm-hmm. En er wordt dus ook gesuggereerd dat Noord-Koreaanse arbeiders nu gestuurd worden naar Wit-Rusland, of waar dan ook, om munitie te maken. Goed. En er wordt dan zelfs gezegd, dat geeft Noord-Korea zoveel zelfvertrouwen, dat ze dus zelf drones hebben gestuurd naar Zuid-Korea.
Ja, ik las het.
Vannacht. Hè? En vervolgens zijn Zuid-Koreaanse jets jachtvliegtuigen opgestegen en die zijn niet in staat geweest om die drones gelijk aan te pakken, wat weer tot allemaal ruzie leidt binnen de Zuid-Koreaanse regering en spanningen. Maar het toont dus heel erg aan hoe zelfvertrouwd Zuid-Korea is. Hè? Professor Breuker, onze Noord-Korea-expert, die twittert daar ook over en die zegt er van ja, we zien dus nu dat Noord-Korea gewoon een trots onderdeel is van dat blok met China, Iran en Rusland en noem maar op. Hè. En bovendien, het credo van de Noord-Koreanen is letterlijk escalatie altijd. Hè. Net even over de grens gaan. Nou, dat is duidelijk even over de grens gaan. Ik vind het nogal wat daar zo.
Het interessante hiervan is dat die Prigozhin van de Wagnergroep, die begint zich dus nu als een soort intermediair op te stellen. Om ervoor te zorgen dat Noord-Koreaanse wapens en munitie naar Rusland komen.
Ja.
En er zijn allerlei aanwijzingen dat die Prigozhin in ieder geval dat ook voor zijn eigen Wagner troepen kan gebruiken. Ja. En dat is wel echt bijzonder wat hier gebeurt. Hè? En die Prigozhin, daarvan weten we al een hele tijd, dat hij echt probeert om een zelfstandige commandolijn te voeren. De Oekraïners zeggen ook van ja, hij stelt zich buiten de geëigende commandolijn op. En dat is, dat hebben we ook geconstateerd, dat is echt een groot probleem. Omdat als je dat niet synchroniseert met de inzet van de Russische troepen, dan heb je dus echt een probleem. En nu schijnt het wel zo te zijn dat hij een soort bypass heeft gemaakt. Langs Shoigu en Gerasimov, zeg maar, dus de minister van Defensie en de hoogste militair in Moskou. Hij heeft direct een deal gemaakt met de lokale commandanten, zodat hij daar wel mee kan coördineren met Surovkin. Ja, dat is toch echt wel heel bijzonder wat hier aan de hand is. Hoor,
die is zich echt aan het positioneren.
Soort ja. En dat is gewoon interessant, want de geschiedenis hiervan is dus dat Prigozhin in Bakhmut wel eventjes aan Poetin zou laten zien dat hij daar zou kunnen winnen. Ja. En we zien dus dat die rol van Prigozhin, die neemt eigenlijk aan belang toe. Want hij is nu, kennelijk gaat hij nu ook het munitieprobleem oplossen.
Hij spreekt zich ook steeds nadrukkelijker uit. Hè? Hij heeft ook nu uitgehaald naar de oligarchen, rijke Russen, die niet genoeg zouden doen voor de oorlogsinspanning en maar lekker aan een zwembad zitten. En hij zegt dat die al hun bezittingen maar afgepakt moeten worden.
Hij is niet de enige van die Siloviki. Dus laten we zeggen, die types die uniformen vaak dragen en afkomstig zijn of uit de krijgsmacht of uit de inlichtingdiensten. Maar dat wordt dus nu ook behoorlijk rondgetweet, om het maar even huiselijk te zeggen. Maar Poetin, die heeft zich ook in die richting uitgelaten. Hè? Die heeft gezegd, van iedereen die zijn geld in het Westen verdient, die is verdacht.
Ah. Ja, en jongens, dit is ongelooflijk interessant. Hè? Want er zijn in het verleden ook allemaal theorieën over geweest. Poetin heeft ook wel eens gezegd, van ja, al die jongens die in Londen zitten en daar hun geld lopen uit te geven aan mooie huizen en zo. Maar het was natuurlijk zo dat de elite hield elkaar vast. Iemand als Abramovic bijvoorbeeld is een enorme rijke oligarch. Maar probeerde ook een beetje mee te onderhandelen en met Poetin en zo. Als er dus nu echt een kloof komt tussen de oligarchen buiten Rusland en de Siloviki in Rusland, dus dat zijn dus de militairen en de veiligheidsmensen, dan lijkt het mij dat dat regime maar niet sterker op wordt. Wat denk jij, Roep?
Nee, dat lijkt mij ook, ja.
Dat is echt van belang, hoor, deze ontwikkeling. Zie je gewoon dat de zaak instabieler zou kunnen worden.
Ja, zouden spanningen binnen de Russische elite een gevaar voor Poetin kunnen opleveren?
Nou, nu niet hoor. Het is allemaal veel te hecht zitten nog allemaal in elkaar. Ik denk dat dat nu niet het geval is. Dan moet het echt wel heel erg slecht gaan. Dan moet hij de oorlog verliezen. Ja, wat je op dit ogenblik ziet is dat er ook naarstiger gezocht wordt door Poetin naar zondebokken. Gerasimov, dus de hoogste militair, ja, die zou wel eens een keer kunnen worden ontslagen. Nou, dat geldt ook voor Shoigu, dat hangt al een tijdje boven de markt. Zou heel goed kunnen. Gerasimov is ook echt een tijd letterlijk uit beeld geweest. Ja, is nu net weer in beeld gekomen met wat opmerkingen dat, en dat is wel interessant hoor, dat de focus nu erg ligt op de Donetsk Oblast. Dat is de oude, meer beperkte doelstelling van Rusland geweest. Ja, het zou heel goed kunnen zijn dat er een leiderschapswissel aan zit te komen, maar dan gaat het echt om Shoigu, de minister van Defensie en Gerasimov.
Ja.
Maar waarom zou ik als oligarch, rijke oligarch, Poetin nog stilzwijgend steunen als ik al mijn geld moet inleveren? Of als ik in de beklaagde bank word gezet? Met name zo'n jongen als Abramovic, wat ik net noemde, vind ik dan wel interessant. Hè?
Hij was hij
was in Turkije al aan het onderhandelen aan de kant van Poetin. Want die man, ja, die wil natuurlijk gewoon goede betrekkingen met Rusland hebben, waar hij ook geld heeft zitten. Ik vind het heel spannend wat er nu gebeurt. Deze week gaan Poetin en Xi weer met elkaar praten. Dat is belangrijk, want Medvedev is bij Xi geweest een paar dagen geleden. En dan komt er zo'n heel cryptisch zinnetje dat het ook over economische samenwerking gaat. Ik denk dus dat de Russen hebben heel veel Chinese economische steun nodig in allerlei formaten. En dat heeft hij niet gekregen, Medvedev. En nu gaat Poetin bij Xi bedelen. Maar het zou mij verbazen als volgens mij laat Xi hem gewoon zitten met lege handen.
Nou ja, nu we het toch over buitenlandse leiders hebben, Lukashenko is weer in Moskou aangekomen.
Ja.
Een informele top wordt daar gehouden in Sint-Petersburg van een groep landen. En dat zijn eigenlijk de oude Sovjet-republieken die zich na de ondergang van de Sovjet-Unie in 1991 hebben afgescheiden. Er zit Armenië, Azerbeidzjan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Oezbekistan, dat soort landen zitten daarin. Maar ook Belarus. En die gaan dan praten over het afgelopen jaar, maar ook plannetjes maken voor 2023. Dat gemene best van onafhankelijke staten, dat dreigt overigens wel uit elkaar te vallen. Want we hebben er wel vaker over gesproken dat die zuidelijke republieken helemaal niet blij zijn met wat er gebeurt in Oekraïne. Want zij kunnen natuurlijk gewoon dezelfde zijn. Hè? Dat geldt ook voor Lukashenko, die daar denk ik ook ongelooflijk bang voor is. Dat hij helemaal wordt ingelijfd bij Moskou. En dat is denk ik helemaal niet zo raar gedacht. Omdat eigenlijk die rare overwinning tijdens die verkiezingen die Lukashenko heeft gekregen heeft van Rusland, moet je zeggen, want die heeft ervoor gezorgd dat hij de verkiezingen in, wanneer was dat, 21, kon winnen. Ja. Dus die Lukashenko, die is echt een marionette van Moskou aan het worden. Dus ik ben ook heel benieuwd of daar wordt gesproken over een mogelijk offensief vanuit Belarus, Oekraïne in.
En terwijl Lukashenko dus in Rusland is, Iskander-raketten worden naar Wit-Rusland getransporteerd. En ook S-400.
Ja, exact. Nou ja, dat heeft dus alles te maken met de discussie die nu al een tijdje loopt. Dat er mogelijkerwijs een nieuw front wordt geopend vanuit Belarus. En dan zijn er verschillende mogelijkheden. Hè, die Igor Girkin, dat is een oud Russisch bevelhebber, oud-commandant. En die is nu nogal actief op de Telegram-kanalen. Die heeft gezegd, nou ja, dat zou een aantal goede doelen kunnen dienen als we dat gaan doen. Bijvoorbeeld het afgrendelen, dat is niet onbelangrijk hoor. Afgrendelen van de routes vanuit Kiev Europa in. Dat zijn dus die treinroutes die ook de president Zelensky neemt om in dit geval naar Amerika af te reizen. Maar je ziet ook dat er meerdere mogelijkheden zijn, zegt Girkin. Namelijk, je kan gebied bezetten in het noorden. Maar je kan ook een aanval beginnen alleen maar met als doel om ervoor te zorgen dat Oekraïne zijn troepen weghaalt. Uit bijvoorbeeld de regio rond de Donbas. Zodat de Russen daar makkelijker kunnen opstomen. Ik denk dat dat er ook wel echt achter zit hoor, als het gaat gebeuren.
Dat denk ik ook, ja. Dat is heel zorgwekkend. En dan zou Rusland bij Bachmut misschien een doorbraak kunnen krijgen.
Ja, exact. Dat is precies denk ik ook wat de bedoeling is. Ja.
Nou, verder wat ook niet onbelangrijk is. Dus Poetin gaat naar Xi en op dit moment zijn er dus 71 Chinese jachtvliegtuigen naar Taiwan gestuurd, hè, die dus over de grenslijn heen gaan.
Tjonge, ook nog. Ja.
Ja, dat gebeurt ook allemaal. En Xi laat dus gewoon zien dat hij belangrijk is daar. Hè. En het schijnt een reactie te zijn op het besluit van Biden om 10 miljard de komende 5 jaar vrij te maken voor de beveiliging van Taiwan. Mm-hmm. Dus met andere woorden, Amerika heeft niet meer de oude strategische ambiguïteit ten aanzien van Taiwan, maar gewoon nu constructieve helderheid. Hè? Gewoon wij steunen Taiwan in de strijd met China. Ja, we moeten maar eens afkijken of dit dus ook gevolgen heeft voor wat Xi met Poetin gaat doen. Maar het is duidelijk hoe die erin staat. Hè? Mm-hmm. Dus, en dan zal dus ook doorgaan. Ja. Nou, tot slot jongens, dit is een deputy prime minister in Rusland, die heet Novak. En die zegt vandaag op Reuters dat de Yamal-pijplijn, zo'n gaspijplijn door Polen, die is dicht, weet je wel. Mm-hmm. Maar die zou wel weer open kunnen, dan kunnen we wat geld verdienen, zegt hij.
Oh?
Gewoon een klein berichtje bij Reuters, zag ik.
Vond het dat is natuurlijk niet een kwestie van geld verdienen, het is een kwestie van Europa uit elkaar spelen. He, ja. Dus als er hier een groot probleem is bij betrekking tot de gasaanvoer, dan zullen ongetwijfeld een hele hoop mensen gaan zeggen, nou dan moet die gasaanvoer uit Rusland maar weer op gang komen. En tenminste weer gas. Maakt niet uit wat de consequenties daarvan zijn.
Ja. Dat zou met name Hongarije kunnen zeggen.
Ja, exact.
Polen zelf denk ik niet.
Nee, zeker niet. Oh nee, absoluut niet. Nee. Ja. Maar in Duitsland zullen ongetwijfeld dat soort stemmen ook opgaan.
Ja. Er is gewoon weer heel veel gebeurd, hè?
Dus ja, en wijdverbreid ook. Hè? Rusland en Oekraïne, maar dan ook Belarus en Noord-Korea en China en Taiwan. Overal onrust lijkt ook door dat conflict opgepookt te worden.
Ja, het is geen zalige kerst.
Nee. Het is goed dat wij een podcast maken in de kerstvakantie.
Dat is heel goed. Waarvoor dank weer.
En, tot morgen.
Tot morgen.
Tot morgen.
Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.